Nou, als iedereen zo langzamerhand een plaatsje heeft gevonden, het gaat er allemaal net in. Dan zullen we proberen verder te gaan met Ezra. Vanavond hoofdstuk 8. Volgende week hoofdstuk 9. Die week daarop de laatste keer hoofdstuk 10. Laten wij beginnen met een paar versen te lezen uit Ezra 8. Er staat bij mij boven een register van Ezra's reisgenoten. Vers 1. Dit nu zijn de hoofden hunne vaderen met hun geslachtsrekening, die met mij uit Babel optogen onder het koninkrijk van de koning Artaxasta. Nou, en dan komen er een heel aantal namen. Ik ga verder bij vers 15. En ik vergaderde hen aan de rivier gaande naar Ahava. En wij legerden ons al daar 3 dagen. Toen lette ik op het volk en de priesters en vond al daar geen van de kinderen van Levi. Nou, dan gaan we verder bij vers 21. Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koning een heer en ruiters te begeren, om ons te helpen van de vijand op de weg. Omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende: de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over alle die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Nou, en dan ga ik verder bij vers 31. Alzo verreisden wij van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om te gaan naar Jeruzalem, en de hand van onze God was over ons en redde ons van de hand van de vijand en van degene die ons lagen legde op de weg. En wij kwamen te Jeruzalem en wij bleven al daar 3 dagen. Op de 4e dag nu werd gewogen het zilver en het goud en de vaten in het huis van onze God, aan de hand van Meremot, de zoon van Uria, de priester, en met hem Eleazar, de zoon van Pinahas, en met hen Jozabad, de zoon van Jeshua, en Noatja, de zoon van Binui, de levieten. Naar het getal en naar het gewicht van dat alles, en het ganse gewicht werd tenzelfde tijde opgeschreven. En de weggevoerden die uit de gevangenis gekomen waren, offerden de God van Israël brandoffers 12 varren. 12 varren, ja, wat zijn varren trouwens? Ik hoop dat iemand iets fout zou zeggen. Ik hoop dat iemand zou zeggen ossen, maar... Precies, een os is een gesneden stier en dat mocht niet, nee. Het zijn inderdaad runderen. Jonge stieren. 12 varren voor gans Israël, 96 rammen, 77 lammeren, 12 bokken ten zondoffer, alles ten brandoffer den Heere. Daarna gaven zij de wetten van de koning aan des konings stadhouders en landvoogden aan deze zijde der rivier, en zij bevorderden het volk en het huis van God. Tot zover. Nou, we gaan eens kijken naar wat wij uit dit hoofdstuk kunnen halen. U hebt dat, een aantal van u hebben dit denk ik ook van tevoren gelezen. Wat vond u nou het mooiste vers? Het meest aansprekende vers? Van het vasten en het gebed. Ja, vers 23. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God. En hij liet zich van ons verbidden. Ja. En die 12 varren, vers 35 inderdaad, weer dat getal 12, hè? Ja, wat vindt u daar mooi aan?
Ja,
ja, en zij hielpen, ze steunden het volk en het huis van God. Ja, ja, ja. Ze verhinderden het niet, hè, die stadhouders, maar ze bevorderden het, ja. Nou, we zullen kijken wat wij hier allemaal uit kunnen halen. Ik zet boven deze hoofdstuk 8, zet ik Ezra als reisleider. Ezra als reisleider, want daar gaat het over hier. Hij leidt een reis van Babel naar Jeruzalem. En ik zie in dit hoofdstuk, ik kan hoofdstuk 8 in 3 delen weer indelen. Dat is natuurlijk niet voor niets, hè. Als ik in de toekomst nog eens een prekenserie, dan heb ik alvast de 3 punten. Vers 1 tot en met 14, dan gaat het over zijn reisgenoten. Wie zijn dat dan allemaal die meetrekken? Vers 15 tot en met 30 gaat over de reisvoorbereidingen. Wat nou de voorbereidingen zijn voor de tocht? En vers 31 tot en met 36, dan gaat het over het reisdoel. Ze vertrekken en ze komen uiteindelijk aan in Jeruzalem. Nou, laten we kijken naar die eerste 14 verzen. De reisgenoot. Er staat in vers 1, we hebben het zojuist gelezen. Dit zijn de hoofden van hun vaderen met hun geslachtsrekening. Die met mij uit Babel optrokken onder het koninkrijk van de koning Artaxasta. We leven, als wij hoofdstuk 8 bestuderen, in het jaar 458 voor Christus. Hetzelfde als de vorige hoofdstuk. Koning Artaxasta, de wereldleider, de wereldregeerder, de Perzische koning. En dan zien wij dat Ezra zich bevindt in hier, hè, Perzische Rijk, Babel, dat was allemaal onderdeel van Perzië. En wat doet hij eigenlijk? Hij richt een, je zou kunnen zeggen, een banier op. Hij verzamelt zoveel mogelijk Israëlieten die hier wonen, die hier zijn achtergebleven, om met hem mee te trekken naar het beloofde land. Wie van de kinderen Israëls die wonen hier onder de Babyloniërs wil mee naar het beloofde land. Ezra die gaat dus niet alleen op reis. Er zijn andere reisgenoten die met hem meegaan. En waarom? Waarom zouden ze nou meegaan? Waarom? Wat zou nou die Israëlieten kunnen bewegen om hier te gaan wonen? Het was het thuisland, ja, maar er was niet zoveel te zien. Eigenlijk is er maar één echte reden. Dat is dat de dienst van de Heere trok. Jeruzalem. Ook al was het daar niet aantrekkelijk, want hier was het natuurlijk veel mooier. Ik heb trouwens gelezen, u weet dat de Joden heel veel in de middeleeuwen in het bankwezen zaten en nog steeds zitten. Hier, in die tijd van die ballingschap, werd de eerste Joodse bank opgericht. In die tijd. Dus er was weelde en welvaart onder die Joden. En wat trok hen nou aan naar Jeruzalem? Dat was alleen maar de God van hen. De God van Jeruzalem. De liefelijkheid en de schone dienst van de Heere om die te aanschouwen. Je kunt dat toepassen, al zou ik een toepassing moeten maken op ons. Ook wij zijn op reis. Ik was niet zo lang geleden bij iemand die meeluistert via de kerktelefoon. En die zei het een beetje cru. Maar ik vond het wel mooi. Die zegt van, ja, dat aardse Jeruzalem. Wat een ouder iemand. En aardse Jeruzalem interesseert me. Ik ben op reis naar het hemelse Jeruzalem. Ik zeg, nou dan gefeliciteerd. Want er zijn gelukkig ook reisgenoten die ook meegaan. En dat is geen makkelijke reis. En ook een lange reis. En een moeilijke reis. Maar we zullen zien, en dat is eigenlijk de geestelijke les van vanavond. Wat je nou op die reis allemaal kan ontmoeten. Hij reisde niet alleen. Dan zien we vers 2, de geslachtsregisters. En waar begint het mee? De eerste die genoemd worden, zijn de kinderen van Pinhas. Kennen we die? De priesters, hè? De priesters, precies. Pinhas en Gersom en de kinderen van Itamar. Itamar was ook een zoon van Aaron, hè? Dus de priesters die worden hier als eerste genoemd. En dan wordt er ook nog genoemd, ten tweede, het koninklijk geslacht van de kinderen van David. Dus eerst het priesterlijk geslacht en daarna worden er nakomelingen genoemd van het koninklijk geslacht, namelijk van het huis van David. Had dus, waarschijnlijk is dat een achterkleinzoon van Zerubabel, in ieder geval uit het huis van David. En dan vers 3 tot en met 14, daar worden ja, allemaal namen genoemd. Als je het een beetje onderscheidt, dan zie je dat er 12 families worden genoemd. 12 reeks van 12 geslachten worden er genoemd. Met de namen er allemaal bij. Ik haal er eentje uit. Ja, dat vind ik ook apart. Even kijken hoor. Vers 13. En van de laatste kinderen van Adonikam. Welke namen deze waren? Nou, daar komen ze. Wie heeft er een andere vertaling bij vers 13? Van de laatste kinderen van Adonikam. Ik zit bij vers 13. Ja, nee, wat ervoor staat.
De zoon van Hakatan, doe je dat? En met hem 110 mannelijke personen van de afstammelingen van Adonikam, de jongste afstammelingen.
Oh ja, van de afstammelingen van. Ja, ja, het gaat mij om die eerste, hè, van de laatste kinderen. Van de laatste kinderen.
De jongste afstammelingen.
Ja, wat hebben de MBG? Ik moet even opzoeken wat vers 8, vers 13. Ja, de lateren, precies, de lateren. Wat wil dat nou zeggen? Wat wil dat nou zeggen, die uitdrukking? Nou, dat wil dit zeggen. De lateren. Die familie van Adonikam, wie die man ook is, die familie van Adonikam, dat was een talrijke familie. Nou waren er al een aantal van die familie meegegaan, een aantal jaren eerder, met Zerubabel en Jozua. Maar er waren er nog een paar achtergebleven. En die reizen nu, met Ezra, 80 jaar later, die reizen, de laatste van dat geslacht, reizen nu ook mee naar Jeruzalem. Dus, tenslotte, alle nakomelingen van Adonikam, die worden tenslotte vanuit Babel hier in Jeruzalem gevonden. En dat vind ik een mooi iets. He, ook geestelijk zou je dat kunnen toepassen, hè? Je nageslacht, je kinderen en kleinkinderen, je nageslacht. He, als je mag zien dat de eersten, hè, ook reisgenoten worden naar de heerlijkheid, naar het Nieuwe Jeruzalem. Maar je hebt altijd te maken ook met achterblijvers die nog niet door de Here zijn aangeraakt en op de smalle weg gezet. Maar dan zie je hier dat uiteindelijk dat hele geslacht meegaat. En de Here heeft dat vermeld in zijn woord. Zo mooi is het. Mooie uitdrukking. God heeft dat speciaal vermeld. Nou, totaal heb ik ze allemaal opgeteld. Ik zit zelf met mijn rekenmachientje van hoeveel zijn dit nou precies? Het klopt in de Bijbel nooit. Nou, het zijn er ongeveer, volgens de verklaring zijn het er 496, ik kom op 515, dus ik kan niet rekenen. Het zijn er ongeveer 1500 mannen. En de vrouwen en de kinderen nog ineens meegerekend. Bovendien zitten daar een aantal levieten ook bij. Een aantal levieten zitten er ook bij, die komen we dadelijk tegen. Bijvoorbeeld vers 18. En zij brachten ons naar de goede hand van onze God, een man van verstand, van de zoon van Levi met zijn zonen 18 broeders. En Hasabja met zijn broeders 20, dus 20 plus 18 is 38 levieten. En bovendien de netinim, dat waren die tempelknechten, hè, nog eens 220. Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt, en je telt daar ook de vrouwen en de kinderen bij, dan schatten de meeste verklaarders dat het toch wel een groep was van, nou letterlijk 1700 zoveel. Plus vrouwen en kinderen, nou dat is toch gauw toch al tegen de 5000 zeggen ze. Oké, dit is een hele karavaan. Mannen, vrouwen, kinderen en, wat nog meer?
Beesten.
Ja, beesten. En goud, precies, kostbaarheden, hè? Kostbaarheden. Ja, ook die. Dus het is een hele karavaan. En hoe reizen ze dan? Ik kwam erachter dat ik het natuurlijk een aantal keren helemaal verkeerd getekend had. Want ik dacht in een simpele verstand, ze gaan zo hemelsbreed rechtstreeks, wap, daarheen. Kortste weg, maar dat kan niet, want dat is een grote zandbak. Dus ja, dan strand je half. Nee, hoe gingen ze altijd? Ze gingen altijd via dit wordt genoemd de vruchtbare halve maan. Dus ze reizen altijd vanuit het noorden zo, want omdat hier oases had. He? Langs de rivier had je natuurlijk water, oases, zo reizen ze naar Jeruzalem. De vijand in het Bijbel kwam altijd uit het noorden. Altijd uit het noorden. Want dit was de route, zeg maar, hè, die ze gingen. Want dit was veel te heet. Dit was trouwens ook dezelfde route die eens ooit hun vader Abraham gemaakt heeft. Vandaar dat hij halverwege in Haran bleef steken. En toen verder ging. Het is altijd zo reisden ze. Met een boog. Goed, dan zijn de reisgenoten. Hè, dus de priesters. En iets van het koninklijk geslacht. En totaal zo. En de afstand was ongeveer 1500 kilometer. En ze hebben daar ongeveer 4 maanden over gegaan. gedaan. Dus het was een hele reis. Dat is één. We kijken vervolgens naar de reisvoorbereidingen. Dat is nummer twee.
Ja,
ja zeker. Even kijken, waar zie je die?
14, 18.
Ja,
vers 18.
Ja.
Kijk, die, even kijken. Machli, de zoon van Levi, zoon van Israël, namelijk Serepja.
Ja.
Nou ja, Levi, dan hebben we natuurlijk Jacob. En dat zijn natuurlijk een zoon.
Ja, klopt.
Als nog een naad had van Abraham, dat is grappig. Als het zo is.
Ja, maar het zijn alle...
Ja, ja, maar, direct,
maar, ja. Ja, 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 ja. Het is in ieder geval iemand uit de stam van Levi, hè? Dat is duidelijk. Ja, ja. Goed, we gaan naar vers 15 en verder. Ezra als reisleider. En wat doet hij dan? Het eerste wat hij doet, als een goede reisleider, dat is dat hij de mensen bij elkaar trommelt. Vers 15, en ik vergaderde hen aan de rivier... Gaande naar Ahava. Ja, dat is een plaatsje of een zijkanaal van de Eufraat. Dus dat is vlak bij die grote rivieren. En wij legden ons al daar 3 dagen en ja, inspecteren. Toen lette ik op het volk en hij ontdekte iets. En de priesters en ik vond al daar geen levieten. Hij wilde weten wie er allemaal meegingen. En hij ontdekte, er zitten geen levieten bij. Waar zijn die levieten gebleven? Hij had ook geld voor de tempel, goud meegenomen. Wat moet je met een bak goud? En dan kom je bij de tempel, je hebt geen tempelpersoneel. Nou, dat is een ernstig en serieus probleem. Want de levieten, die mochten alleen dienen in de tempel. Nou, waarom zouden die levieten nou niet mee hebben gewild? Ik weet dat niet precies. Hebben jullie een idee? Waarom waren er nou geen levieten bij? Ik weet het niet precies. Misschien dat ze het toch te goed hadden in Babel. Dat zou kunnen. Maar opvallend dat er levieten weinig zin hadden. Weinig lust hadden om mee te trekken. Nou, wat doet Ezra daaraan? Dan staat er in vers 16. Zo zond ik tot Eliezer, tot Ariel. En er komen daar een aantal namen. Verstandige mannen, wijze mannen. Die zond ik. Een stuk of 11 namen lees je dan in vers 16. Hoofden, leraars. En ik gaf die 11 mannen bevel aan Iddo, het hoofd in de plaats Kasifja. Nou, Iddo, dat is een soort, ja, meester. Een meester van de levieten. Je had in dat plaatsje Kasifja, dat betekent letterlijk zoiets als Kersef is zilver, in de Zilverstraat op een zilverplein, daar had je een soort college van levieten, daar werden levieten opgeleid. En het hoofd van die school, van die levietenschool, was Iddo. Dus hij stuurt 11 mensen, stuurt hij naar die hoofd, naar dat hoofd van die levietenschool, Iddo. En ik legde de woorden in de mond van die 11 mensen om nou te zeggen tegen Iddo, jong, kan je niet een paar levieten afstaan? Want die hebben we nodig voor de dienst van God in Jeruzalem. En dat zij ons brachten, dat zij zouden brengen, dienaars voor het huis van onze God. En dan staat er inderdaad dat er werd geluisterd, vers 18, en zij brachten ons. En dan ziet hij daar weer de goede hand van God in. Want het was natuurlijk nodig dat de levieten mee zouden gaan, maar ja, wie neigt hun harten? En zij brachten ons naar de hand, naar de goede hand van God over ons. Een man van verstand, van de kinderen. En nou, dan komen er 18 levieten. En dan nog eens 20 levieten, vers 19. Dus totaal 38 levieten gaan mee. En ook tempelknechten, die David, de vorst ten dienste van de levieten gegeven had. 220 netinim, tempelknechten. En die gaan dus ook mee. Nou, die heb je ook nodig, knechtjes voor het huishoudelijke werk in Gods huis. Zo kan het toch, zo wordt het toch uiteindelijk een groep die meegaan. Goed, er staat trouwens ook, dat is ook mooi, vers 20, dat die netinim die allebei namen genoemd worden. Allebei namen genoemd. Weet je wat ik daar mooi aan vind? Mag ik dat zo eens menselijk zeggen? Ik heb net gezegd, hè, van die Adonikam, dat God dat nou zo menselijk gesproken zo mooi vindt dat ze nou allemaal meegaan dat de Heere dat heeft opgeschreven. En zo die Netinim ook. Die zijn eigenlijk trouwer dan de Levieten. Ze stonden qua positie onder de Levieten. Waren tempelknechtjes. Levieten deden het belangrijke werk. Maar er waren er meer die meegingen. En God vindt dat zo belangrijk. En God waardeert dat nou zo. Dat hij ze allebei namen als het ware. Genoemd heeft. Allebei namen. Dus je zou kunnen zeggen. Ezra die vertrok hier. Hij was daar in de open lucht bij de rivier. En hij had daar een rol, een monsterrol, zo noemen we dat, hè, om mensen te monsteren. En nou, daar hebben ze allemaal hun namen opgeschreven. En nou, uiteindelijk ook die 38 levieten en ook die 220 netiniem, ze staan allemaal op de rol. Meereizen, kom gaan met ons en doe als wij.
Die waren wel besneden, die netiniem.
De netiniem waren, dat weet ik niet of ze besneden waren, ja? Zou kunnen, ja. Nee, dat is waar. Maar ze stonden in de rabbijnse literatuur stonden ze vrij laag aangeschreven. Onder een bastaard, geloof ik. Maar ze mochten wel dienen. Ja, maar vind ik mooi. Allebei namen genoemd. Hè? God die erkent dat en waardeert dat ze meegaan om hem te dienen. Nou, en dan komen de drie belangrijkste versen, denk ik, van vanavond. Vers 21, 22 en 23. Toen riep ik al daar een vaste uit aan die rivier Ahava. Opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht van onze God, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderen en voor al onze haven. Kijk, nou hebben ze geld, ze hebben mensen, maar het belangrijkste, daar gaan ze dan vragen, of God mee wil gaan. Of de Heere God mee wil trekken op die reis. En dan komen ze bij elkaar daar in de open lucht, hè, die 15, die 1700 mannen en vrouwen en kinderen. Totaal misschien wel 3, 4, 5.000. En dan komen ze daar in de open lucht. En dan komt daar in vers 21 een bidstond. Een bidstond. Voordat ze verreisden, bidden ze. Misschien hebben ze wel met z'n allen gezongen psalm 121. De bewaarpsalm. Ja, waarom niet? Dat was toen al bekend. Of de Heer het wil bewaren op de reis. Wat een praktische les. We zitten zo vlak voor de vakantie. Of je nou een vakantiereis gaat maken naar het buitenland. Of een zakenreis of een studiereis. Maar wat is het praktisch ook belangrijk om te beginnen met de Heer te bidden om zijn bewaring. Maar zeker ook de reis naar de eeuwigheid. Vroeger zeiden die ouderwetse dominees, geliefde medereizigers, reizigers naar de eeuwigheid. En dat was wel een ouderwetse uitdrukking, maar het was wel een ware uitdrukking. Het was wel waar. En hier waren het medereizigers naar Jeruzalem. Ze durven niet zonder gebed.
Maar
ik
wil het vertellen, spreekt hier ook uit, hè? Vers
22. Ja, ja, ik ben nog maar bij 21a.
Ja.
Als al u op de breek zou staan, zou u binnen 10 minuten uit de breek zijn. Zo'n vaart zit erin. ziet u dat? Die 3, 4, 5.000. En dat ze daar in de open lucht bij de rivier. En dat ze dan met z'n allen zich verootmoedigen. Dus ze gaan met z'n allen op hun
knieën.
Op hun knieën. Ja. Die Babyloniërs hebben dat ook gezien. Die hebben dat ook gezien. Ze gingen op hun knieën. Wat is dat bijzonder? Het eerste wat ze doen is dat ze zich verootmoedigen. En wat betekent nou dat woord verootmoedigen? Letterlijk zit er zoiets in van je klein maken voor de grote God. Je vernederen. Je vernederen. Wat? Ja, verootmoedigen is eigenlijk klein maken. Je vernederen. En dat, er zit ook iets in dat je je verootmoedig klein maakt vanwege een reden. Namelijk vanwege onwaardigheid. En ontrouw. En zonde. En zonde. Maar het eerste is dat je je klein maakt vanwege zonde. En dat is ook wel te begrijpen, want ze zitten daar in Babel. En ze zijn echt niet vergeten waarom ze daar in Babel zitten. Dat was toch vanwege hun zonde. En de zonde van het voorgeslacht, de afgoderij. Dat de Heer als een oordeel ze hier naartoe heeft gezonden. En daar belijden ze schuld over. Daar maken ze zich klein om. Hun onwaardigheid, dat ze het beloofde land niet verdiend hebben. En dat ze terecht door God zijn gestraft.
Is dat die bij mij boete doen? Wat is dat voor ons?
Boete doen. In het oorspronkelijk staat er zoiets als kwellen, je bekommeren, ernstig vernederen voor de Heere met bekentenis van zonde. Je hebt natuurlijk de Willybrood. Ja. Ja, er zit wel iets van boete in. Berouw tonen eigenlijk, hè? Berouw tonen. Dat is één. Dus ze verootmoedigen. En dan gaat dat verootmoedigen gepaard met vasten. Nou, dat is iets wat wij eigenlijk niet zo meer kennen. Wie vast er wel eens van u?
Dat is meer lijnen.
Lijnen?
Ik ben er wel mee bezig, hoor. Want ik denk dat dat gewoon hartstikke bijbels is. Ik heb natuurlijk allemaal van die vastgrenzen omheen, zeg maar. En dan denk ik van, dat moeten wij ook doen.
Ja. Vertel eens, Gerdien, hoe doe je dat?
Ja, we doen het op Goede Vrijdag.
Oké. Okay.
We proberen met de kinderen te doen. En ja, ik doe dat. S'morgens alleen brood, en dan niks erop. En dan wel melk erbij. En dan s'avonds weer brood.
Ja.
Tussenmiddag ook. Dus ja, het is een beetje een tussenvorm misschien vast. Maar omdat je het met kinderen vast, is het wel heel moeilijk.
Ja, ja. Ja, Goede Vrijdag. Ja, of vroeger werd het ook wel op biddag, hè? Biddag en boetedag. Dat je dan. Je onthoudt eigenlijk dat je je onthoudt van de vermakelijkheden van het leven. Voor een tijd. En dat je je beperkt tot het allernoodzakelijkste, inderdaad. En waarom vast je?
Om iets van God gedaan te krijgen. Misschien
goed gezegd. Ja, er zit. Kijk. Ja?
Ja. Dat je echt alleen op te heren.
Ja, dat je inderdaad je. Ja, vasten is een middel, inderdaad, om je des te meer te richten en te concentreren op de Heere God. Bekende vroege kerkvader heeft gezegd van, het geeft zuiverheid aan de ziel, waardoor je vleugels, als het ware, des te hoger naar God opstijgen. Dat je des te dichter bij de Heere God komt. Je concentreert niet op dingen die op zich geoorloofd zijn. Maar voor een tijdje even niet. Maar dat je je helemaal richt op de Heer. En dat kan. Sorry. Ja, dat is even zo. Dat is even zo. Dat.
Je hebt er geen ervaring mee.
Nee.
Maar het lijkt mij van dat je dan je gedachten niet meer kan richten op.
Ja, ik heb er ook niet zoveel ervaring mee, moet ik zeggen. Maar. Het valt mee. Het valt mee. Kijk, als je beperkt wordt. Het gaat niet over dat je helemaal niks meer eet. Maar gewoon inderdaad het kale. Het allernoodzakelijkste. Een beetje water. Een beetje brood. En voor de rest. Niks overbodigs. Ja, je ziet het bij rouw. Bij diepgaande rouw dat mensen vasten. Je ziet het inderdaad bij. Bij berouw. Bij berouw. De Heer Jezus heeft gevast. In de woestijn. In de woestijn.
Het is gewoon voluit bijbels. En daarom vind ik toch wel dat wij dat kwijt zijn. Dat vind ik toch wel erg.
Ja. Ja, alleen, kijk, als je bijbel zegt, dat is waar. Alleen vasten mag nooit een doel op zich worden.
Ja, maar dat is
natuurlijk niet. Dus het moet een middel blijven. Niet ik ga vasten omdat het in de bijbel staat. Nee, ik ga vasten om dichter bij de Heer te komen.
Bij dreigende afval, want ik heb geen.
Ja. Ja.
We hebben vaak een hele maat op alles dagen expres.
Ah ja.
Aanval weer op de zuiverheid van Gods woord, zeg maar. Wat vaak voorgekomen is.
Ja.
En dat is eigenlijk allemaal te rond gegaan.
Ja, precies. Bij nationale zonden eigenlijk. Hè? Of nationale afval. Ik zou nog wel een keertje een uurtje met u willen nadenken over wat nou precies over vasten staat in de Bijbel. Want, maar je moet het in ieder geval niet doen voor de mensen. Hè? Want je moet het in de binnenkamer. Deden ze dat in het buitenland of niet?
Ja.
Ja, ja.
Want voor. Ook inderdaad gewoon alleen het armen. En dan mochten we ook inderdaad niet gezien als zo'n twisting kort
aan. Ja. Geen twist kort. Ik heb.
Ik geloof ook als het in je leven komt.
Ja.
Met de werkingen van je Heilige Geest. Dat je dan ook niet eet of drinkt. Kijk maar naar Paulus, 3 dagen.
En David?
Ja. Dat kan. Nee. Ja. Ja, dat kan.
Kan je door van de ellende geen brok meer keel krijgen bij wijze van
spreken? Ja, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen ervaring mee heb. Ik heb wel pas geleden een zin gelezen en die zette mij wel tot nadenken. En dat is deze zin. Dat wij in onze gezinten, zo het algemeen, omdat er geen ascese is, is er ook geen extase. En dat vind ik, ja precies, en dat vind ik wel heel, dat is wel een nadenker. Omdat er geen ascese wil zeggen dat je dus vast, hè. Omdat er geen vast is, is er ook geen uitbundige vreugde. En je ziet, en dat zie je ook in de kerkgeschiedenis terug. Ik zou verschillende citaten kunnen aanhalen van oudvaders ook, die dat beoefend hebben. Theodorus Abrakel bijvoorbeeld. Die juist in de periode van vasten ook een enorme extatische vreugde in de Here mochten ervaren. Omdat ze zo dicht bij de Here waren. Het werkt natuurlijk niet als een pil, hè, van ik ga vast en dan dit. Maar het heeft wel met elkaar te maken. En als beide wegvallen, ja, dan wordt het een beetje vlak. Bijvoorbeeld, op de Grote Verzoendag wordt er een hele dag gevast. Maar aan het eind van die Grote Verzoendag. En dan de opvolgend Loofhuttenfeest. Dan zie je zowel de ascese op Grote Verzoendag als de extase op het Loofhuttenfeest. En dat zit dicht bij elkaar.
Ja.
Ja. Ja. Ja, daarom zeg ik, het is... Ja, het is bijbels. Ja, het is een bijbelse lijn. Ja. Maar goed, ik zal het er eens thuis over hebben. Ja. En je ziet bij de Joden ook, dat staat in Zacharië ergens, dat ze dan, en bij de katholieken trouwens ook, de Roomse, hè, daar hebben we verschillende vasten daar, en dan moet het, ja, dan is het effect weg. Hè? Het moet inderdaad een harte zaak zijn. Hè? Zeg van, ik voel me leeg, ik mis de bruidegom. En als de bruidegom weg is, dan vasten de bruiloftskinderen. Als je geestelijk leeg voelt. En zeggen, ik heb een innerlijke drang, hè, om nou even de geneugde van het leven en om de Here echt te zoeken. Nou komt de Here terug. En die lijn is er wel, denk ik. Goed, ik ga verder, want het vasten, dat moeten we niet in blijven zitten. Want anders dan... Ik zie een tweede waarom gebeden wordt. Dat is het gebed zelf. Een verzoek, ze vragen, dus een verootmoedigen dat met vasten gepaard gaan. Het tweede is dat Ezra en de zijnen gaan vragen. En wat vragen ze? Vers 21. Om van hem te verzoeken, van de Heere God, een rechte weg voor ons, voor onze kinderen en voor al onze bezittingen. Wat is dat mooi. Er wordt een verzoekschrift ingediend. Een verzoekschrift wordt er ingediend aan het hemelhof. Voor de troon van Gods genade. Heren, geen eisenpakket, maar een verzoekschrift. Heren, doe ons van hier niet optrekken. Tenzij dat uw aangezicht met ons meegaat. Ja?
Zo staat het hier dan.
Ja, dat is mijn volgende bladzijde, Edward. Dus daar kom ik erop. Ja, een verzoekschrift dat ze inderdaad... Dus dat is niet alleen verootmoediging, maar het is ook een bewijs van afhankelijkheid. Ze tonen zich afhankelijk van de God des hemels. Ik heb trouwens een mooie belofte gevonden toen ik dit voorbereidde. In Jesaja 52 vers 12... Jesaja 52 vers 12. Wie weet dat ze daar ook op gepleit hebben. Want vragen aan de Here, dat is ook hem wijzen op wat hij zelf beloofd heeft. Vragen. Jesaja 52 vers 12. Sions verlossing. Want gij lieden zult niet met haast uitgaan. Noch met der vlucht heen gaan. Want de Heere zal voor uw lieder aangezicht heen trekken En de God van Israël zal uw achtertocht, uw achterhoede wezen. Dat is een prachtige tekst, hè? Heere, wees gij onze voorhoede en onze achtertocht. Nou, dat hadden ze met name nodig op die reis. Want denk erom, daar gingen heel wat goud en zilver in mee. En er waren ook wat struikrovers. En roofdieren. Dus ze hadden dat dubbel zo hard nodig. En ik vind het ook zo mooi dat Ezra hier niet alleen bidt voor bewaring van zichzelf. Maar dat hij met name ook aan de kinderkunst denkt. Aan de kinderen denkt. Dus Ezra wordt hier ook een voorbidder voor anderen. Hij bidt ook voor de kinderen in de gemeente die meetrekt. En voor de kinderen in onze gezinnen. Wat een praktisch voorbeeld. Heren, dat die kinderen van ons, de gemeente die meetrekt, dat die ook in die rechte weg zullen gaan. En dat ze niet een zijweg, een eigen weg zullen gaan. En dat ze u niet zullen vergeten en uw dienst niet zullen vervreemden. Wat lijkt Ezra hier op de Heer Jezus? Die ook bad voor de zijnen. Dat er niet één verloren zou gaan. Die ook bad. He, dus Ezra zie je hier ook bad voor een veilige aankomst in Jeruzalem. Ezra lijkt hierop de Heer Jezus. Wat weten we nou inmiddels van Ezra? Ik heb al een aantal dingen. Hij was, even te herhalen, hij was dus priester. Hij was wetskenner. Vorige week. Hij is reisleider. Hij was godlover. Einde van hoofdstuk 7, weet u nog? Hij dankte God. Hij was leider, een reisleider. En hij is nou ook voorbidder. Hij bidt niet alleen voor zichzelf, maar heeft met name de kinderen, de jeugd, op het oog. En met name hadden die het nodig, want het was een lange, moeilijke tocht. Vooral voor kleine kinderen. Nou, dat is, dat doet hij ook. Heren, een rechte weg, dat wil zeggen een veilige weg. Een veilige weg. Bescherm ons. Houd mij, wijs ons de weg. Houd ons op die weg. En ook voor je bezittingen, voor de haven. Hè? Daar zat natuurlijk ook materiaal bij voor de tempel. Maar ook hun eigen bezittingjes en zo. Ook materiële dingen mag je bij de Heren brengen. En of hij daar ook over wil waken. Nou, dat is verootmoediging hebben we gezien. Een vragen hebben we gezien. Vast hebben we gezien. En nou kom ik bij vers 22. Dat is, daar zou ik onder wil zeggen, dat is het woord vertrouwen. Vertrouwen. Er staat, want ik schaamde mij van de koning een heer, een leger en ruiters te begeren. Om ons te helpen van de vijand op de weg. Omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggen de hand van onze God is ten goede over alle die hem zoeken. Maar zijn sterkte is de toorn over allen die hem verlaten. Hij vertrouwde dus geheel op God. En wat is hier nou het mooie aan? Hij weigerde dus geleide van de koning. Gewapende escorte van de koning. Militaire escorte, dat weigerde hij. Want hij had tegenover die heidense koning hoog opgegeven van zijn God. Hij zegt, ik heb een God die leeft. Ik heb een God die almachtig is. De God der Joden is een God die beschermt en die bewaart. En zijn hand is over allen die hem zoeken. Nou, dat had hij tegen die koning gezegd. En dan mocht hij op reis. Nou kan je natuurlijk wel voorstellen als hij dan gezegd van, ja, ik heb dat wel tegenover mijn God gezegd, maar zou je alsjeblieft maar als soldaat, want ik ben toch een beetje bang te gaan. Ja, dat kan niet.
Maar hij was ook wel geschaamd tegen mijn God, dat hij dat wel dacht. Want ik zou dat willen eigenlijk, maar dat kan niet, want ik heb
ja, precies. Precies. Dus kijk, bij ons zie je vaak dat wij ons schamen voor God. Maar hier is tegenover, hij schaamt zich om zijn God te verloochenen. Dat is precies tegenovergestelde.
Ja, dat ook niet ten opzichte van Ezo. Want Ezo die weer biedt hem daar ook eigenlijk zoveel ruiters aan. En dan zegt
ja,
hij, ik zal me richten naar het werk.
Ja. Ja, precies, naar de gang van de tred van de kudde. Dus hij waagt het. Hij waagt het praktisch echt alleen maar op zijn God. Het zou ook belachelijk zijn, dan zouden ze zeggen, onze God is de machtigste God. Jullie hebben ook goden in Persie en zo. Onze God is de machtigste God. Maar ik heb wel wat menselijke steun nodig. Ja, dan sla je verlaten, want dat is de show.
Die hem verlaten, moet je ook durven zeggen.
Ja, precies. Dat is ook zo.
Ook voor die koning natuurlijk, als hij die kop die
kijkt. Ja, precies. Dus hij vertrouwt geheel op God. God is onze schild. Voorhoede en achtertocht. En ja, dat zegt hij. Wij zeggen ook wel eens wat, hè? Wij zeggen ook wel eens wat. U haalde dat net in uw gebed aan van dat dochtertje van bij Naaman, hè?
Ja.
Maar dat is ook zoiets. Van als je nou naar die profeet gaat, die dient een God en die kan je beter maken. Dat moet je nou eens zeggen in onze tijd. Dan zeggen we ja, als God het wil, zeggen we dan. We hebben gelijk weer de slag om onze arm. Ja. Maar hij vertrouwde op God. Maar je ziet wel dat tussen de, hoe heb ik dat opgeschreven? Tussen de geloofsbelijdenis, hij beleed zijn God. En tussen de geloofsbeslissing om zonder gewapende soldaten te reizen, daar ligt wel wat tussen. Het is niet zo van, God is groot en ik waag het erop. Daar ligt wel het gebed tussen. En het vaste. Precies, dat zit er wel tussen. En zo mag je het op de Heere wagen. En hij komt niet beschaamd uit. Maar het is wel een, menselijk gesproken, het is wel een waagstuk geweest. Het is wel een waagstuk geweest. Ja. Niet gebruik maken van de koning, maar wel van de koning der koningen. In dat jaar 458, heb ik gelezen in de ongewijde geschiedenis, was een oorlogsjaar. Toen waren er hier in Egypte, bij de Nijl en zo, waren er opstandelingen. Die kwamen in opstand tegen het Perzische Rijk. Nou, je kan je voorstellen, als je dan hier naartoe trekt, zo hier, en hier is opstand, en dan zonder soldaten te wagen, dat is echt een geloofsvertrouwen geweest, een groot in het koninkrijk Gods. Ja, goed, dat is iets over. En inderdaad, er staat iets heel moois over de hand van God. Hij is zo eerlijk, Ezra. Een prachtige tekst. Hij zegt over de hand van God in vers 22, hij begint positief. De hand van God is ten goede over allen die hem kennen. Nee. Zoeken. Vind ik zo mooi, hè? Je zou kunnen zeggen, de hand van de Heer is ten goede over allen die hem kennen. Oh, de hand is ten goede over zijn volk. Maar hier daalt het een trapje naar beneden. Zelfs al zou je geestelijk zeggen van, ja, maar ik ken de Heer nog niet. Dan is dit zo bemoedigend. Er staan in de Bijbel beloften. Vroeger heb ik wel eens gehoord, mensen, er zijn alleen maar beloften in de Bijbel voor Gods volk. Dat is echt niet waar. Dat is niet waar. Dit is een belofte niet voor Gods volk, maar voor zoekers. Die de Heer zoeken in hun zielsverdriet. En die hem begeren te kennen. En dan is dit een prachtige belofte om op te wijzen. Staan er nog meer beloften voor zoekende zielen in de Bijbel? Ja. Zoek mij. Dat gaat nog verder. Want dat niet voor zoekers, maar dat wekt op om hem te zoeken.
Zoekt en gij zult vinden.
Precies. Ja, Psalm 34 moest ik af. Maar wie de Heer zoekt, vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. Of Hebreeën 11 vind ik ook een mooie tekst. Dat de Heer een beloner is van degene die hem zoeken. Dus dat zijn hele bemoedigende beloftes. Ja, mooi. Dat wist ik niet. Ja, Spreuken 28. Ja, mooi. Nou, dat is wat ik laat. Dus dat is heel positief. Maar ook de andere kant. Dat de hand des Heren is in heftige toorn over degene die hem verlaten. Ezra was dus eerlijk ten opzichte van die heidense koning. Hij bracht geen zoet evangelie. Maar hij zei recht hoe het was. Hij begon met positieve, maar liet ook de andere kant zien. Precies. En dat vind ik ook eerlijk. Dat staat niet alleen in het Oude Testament, maar dat moeten knechten en dat moeten wij ook doen naar anderen. Eerlijk zijn. Met het positieve beginnen, maar ook de andere kant laten zien. Dat is het ware evangelie. Ik noem één tekst. Bijvoorbeeld Johannes 3, vers 36. Daar staat, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Prachtig. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Nou, dat ligt op dezelfde lijn als dit. Hè? Je zegt van allebei. En dat is het evangelie zoals God het ons heeft geopenbaard. Duidelijk, Edward, vers 22, hoe dat nou zit met dat schamen? Dan krijgen we vers 23. Dan krijgen we vers 23. Verootmoediging, vasten, vragen, vertrouwen. En dan krijgen we vers 23, dat is de prachtige verhoring. Want er staat: alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. God is geen onbewogen God. God is niet onverbiddelijk. God is niet massief onveranderlijk. In de scholastische zin van het woord. Van, nee, God, hij neigt zijn oor. Hij reageert op gebeden. Wij zingen in de psalmen: o hoorder der gebeden. Nou, daar zie je hier een prachtig voorbeeld van.
Om,
wat betekent verbidden? Ja, dat is een goede vraag. Verbidden betekent, ja, verhoren. Verhoren. Hij hoorde het gebed en de Heere antwoordde daarop door mee te gaan. Verbidden.
Ja, ik snap het wel, maar ik snap het niet hoe je dan weet dat het dan gehoord is.
Nou, dat blijkt uit het volgende natuurlijk, hè. Dat blijkt uit het volgende. De Heere liet zich verbidden. Letterlijk betekent dat woordje verbidden, dat betekent zoiets als, kijk, de Bijbel, dat Joodse denken, dat is zo menselijk. Hè? Wij hebben daar zo'n systeem van gemaakt. Maar letterlijk staat er zoiets als: de Heere liet zich op het smeekgebed overhalen. Overhalen. Die reageert.
Met Jona, met die koning ook, dat hij zei van, ja. Misschien.
Ja. Precies. En de Heere deed het uiteindelijk niet. Dat bedoel je? Met die toren.
Nee, bid als je God misschien dat hij hoort. Nee, dat die koning zei van, dat zal mijn zakken afzien.
Ja, ook vasten en smeken. Ja.
Misschien mocht hij.
Hij mocht zich wenden. Ja. God antwoordt op smeekgebeden. En daarin zien we dat Ezra dan een voorspoedige reis krijgt. Komen we dat nog meer tegen, dat de Heere zich laat verbidden? In de Bijbel? Hiskia? Ja. Manasse, die goddeloze Manasse in de gevangenis. En de Heere liet zich verbidden. Of die onvruchtbare Rebecca. En Isaac bad in de tegenwoordigheid. Ja. Dus we zien inderdaad dat verschillende malen, in het oude 7 malen, als ik het goed geteld heb, voorkomt. Hè, dat God echt zich laat verbidden. Goed, nou, dat zijn de prachtigste versen, vind ik. En dan, hoe gaat het dan verder? Edward, je ziet dat bij Rebecca bijvoorbeeld. Hè? En als Isaac bidt en de Heere liet zich verbidden, en hoe wist hij dat nou? Ja, zijn vrouw werd zwanger. Ja, dus uit het gevolg blijkt dat het zo is. Hè? Dus ook met die reis, hè? Blijkt dat het zo is. Ja, Hanna, ja, je komt het heel vaak tegen.
Ja, onder het gebed.
Zeker.
Of het verhoord.
Ja.
Ja. Ja, dus geen dagelijks werk, maar dat gebeurt toch,
hè? Ja, dat hoort er ook bij, absoluut.
Jij dat ook bedoelt,
ja. Nee, maar ik ga even verder. Dan ga ik even verder. Ja, 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 ja. Maar als je er geloof voor krijgt, dan is het zeker. Goed, we gaan verder. Bij vers, ik ben gekomen bij vers 24 en verder. Toen nam ik 12 priesters. En dan wordt het goud en het zilver en het koper, dat wordt gewogen. Voordat de reis aanvangt. He, ze kregen van de koning wat en zo. En van zijn raads. En er was een collecte gehouden en zo. En dus er waren heel veel kostbaarheden. En voordat ze nou op reis gaan, wordt dat nauwkeurig geteld. Een goede kerkvoogd. Kerkrentmeester. En dat is belangrijk. Want er mag niks verloren gaan. Er mag niks verduisterd worden. Er mag niks vervreemd worden. En daar moet je ook nuchter in zijn. En daar moet je ook goed in bezig zijn. Nou, en dat gebeurt. Ik woog hun toe het zilver, de gouden vaten. En dan wordt dat ook genoemd, hè. De talenten zilver. En talenten goud. En de bekers. Het wordt allemaal precies opgesomd. En dan staat er in vers 28. Ik zei tot hen, gij zijt heilig de Heere. En deze vaten zijn heilig. Ook dit zilver en dit goud, de vrijwillige gaven van de Heere, uw Vader en God. Waagt en bewaart het, totdat gij het opweegt in Jeruzalem. Bij aankomst, hè, dan moet het nog een keer worden gewogen dat het allemaal precies aangekomen is. Vers 28, leg ik even de vinger bij. Waarom wordt dit geld en dit goud, die heilige voorwerpen, die kostbaarheden, nou aan die priesters gegeven? Ik denk dat daar een reden achter zit. Kijk. Het waren voorwerpen bedoeld voor het huis van God. En die worden toegewijd aan heilige personen. Heilige personen, priesters, krijgen verantwoordelijkheid over heilige dingen. En dat is belangrijk dat je dat ziet. Wij krijgen, kinderen van God, gelovigen, die krijgen aan de Heere wat toebetrouwd. Heilige personen krijgen een pand toebetrouwd om dat te bewaren. Je kan denken aan je talenten om die te gebruiken. Je kan ook denken dat de Heere jou personen geeft. Personen geeft. Waar je verantwoordelijkheid over mag dragen. Hè, die je mag begeleiden op de reis naar Sion. Hè, waar je een bijzondere zorg over mag hebben. Geheiligde dingen. Die krijg je toevertrouwd, maar dan moet je zelf ook geheiligd zijn. Ik denk aan een tekst, ik kom zo bij u. Uw voorgangers, staat er in Hebreeën, die over uw zielen waken. En hier staat over die vaten, waakt daarover. Waakt daarover. Ik heb vorige keer gezegd, die vaten zou je ook kunnen toepassen. Gewoon maar in de toepassing, hè. Letterlijk waren het letterlijk vaten. Maar de vaten van het huis van God, zegt 2 Timotheus, dat zijn vaten tot Gods eer. Dat zijn gelovigen. Amsdragers, priesters, krijgen de verantwoordelijkheid, het toezicht te houden over de vaten van het huis van God, over de gelovigen. Te waken over hun zielen. Zelfs in het ouderlingenformulier staat ook zo'n zinsnede. Hè? Dat je moet waken, mag waken over de zielen die aan je zijn toebetrouwd. Had ik een vraag?
Ik zat aan huisgezin te denken, kinderen die je ook krijgt. En
ja.
Dan heb je dat precies wel.
Ja, ja, die zijn ook aan je toe betrouwd. Zeker, ja. Zeker. Ja. Ja. Ja, dat klopt.
Ik heb ook niet met de sacramenten van de dienen van het woord. Dat jij alleen de bediening mag doen. Niet alleen de priest of de ouderling of zo.
Ja. He? Ja, ja, dat ligt. Ja, ook inderdaad. Ja, 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 zeker, zeker. Weet je wat ik ook een mooie gedachte vind? Die priesters, die waren natuurlijk toegewijd aan de Heere. En daarom kregen ze vaten toebetrouwd. He, je kan alleen maar als herder. Daarom zegt de Heere Jezus, kan u dat volgen dat ik dat zeg? Daarom zegt de Heere Jezus tegen Peter, heb je mij lief? Ja. En als dat zo is, krijgt hij de zorg toebetrouwd over lammeren. En dan de schapen. En dan de weide van de schapen. He, dus een herder en een leraar, een priester, een ambtsdrager. Allereerst de toewijding aan de Heere. Priester, toegewijd aan God. En vervolgens krijg je een erfdeeltje, krijg je een pand toebetrouwd om daar bijzondere zorg over te houden. Als je niet toegewijd bent aan de Heere, dan kan je wel iets toebetrouwd krijgen. Maar dan ben je eigenlijk maar een huurling. De liefde tot de Heere is het belangrijkste. Want dan kan er ook liefde zijn en zorg en aandacht voor wat je is toevertrouwd. Nou, oké, dat is de tweede grote hap. Dat is de reisvoorbereiding. Levieten zijn er nou bij. Er is gevraagd, verootmoedigd, gevast. De Heer heeft verhoring gegeven. De spullen zijn allemaal opgeteld, gewogen. En dan gaat de reis beginnen. Vers 31 tot en met 36. Alzo verreisden wij van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand. Nou, dat is ongeveer in april. Hè, hebben we voor... Weet je wat? Ik had een vraag. Dan ga ik een vraag stellen aan meneer Volk. U weet dat wel, denk ik. Weet je wat ik apart vind? Ik heb daar geen antwoord op. Ja. Dat vind ik raar.
Ik ook.
Oh.
Ik ook. Dat dacht ik ook. Dat
was. Wat was dat de vraag eigenlijk?
Nou, de vraag is dit. Ze verrijzen, die Joden, Ezra, die wetgeleerde, die verrijst met de groep op 12 Nissan. Op de 12e eerste maand. En de 14e is het Pascha. Waarom zijn ze nou 2 dagen voor Pascha weggegaan? Je zou toch zeggen, je viert eerst het Pascha en dan, daarna ga je weg. Heb ik geen antwoord op. We gaan nog een keer een reis maken naar Antwerpen of zo. En dan leggen we het voor een rabbijn voor. Wie weet. Maar goed. En de hand van onze God was over ons. En redde ons uit de hand van de vijand en van degene die ons lagen legde. En wij kwamen in Jeruzalem. Dit vind ik ook een prachtig vers. Ze vertrekken. En dan zien we dat de Heer, die hand van God, die was er. En wie was er ook? Niet alleen de hand van God was er, maar de vijand was er ook. Het is niet zo van als je de Heer vraagt en de Heer laat zich verbidden, dat je dan een kalme reis hebt. Geen zins. Ze hebben vijanden, roofdieren, struikroof, ze hebben ze allemaal ontmoet op die reis. En dan staat er zo mooi, hè, in vers 31, de hand van God was er. Dat staat alleen in de Statenvertaling, dat blijft toch de mooiste vertaling. De hand van God was er en de hand van de vijand. 2 keer die hand. Zie je dat? De hand van God en de hand van de vijand. Maar die hand van God die beschermde ze tegen de vijanden die er wel waren. Maar de Heere heeft ze eruit gered. En zo is het op reis naar Sion ook. Op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Daar zijn gevaren. Er zijn roofdieren. De brullende leeuw die blijft brullen. Er zijn mensen die tegenstanders zijn. Maar de hand van de Heere is er ook. En dan staat er in vers 32 dat ze aankomen. En wat doen ze dan? Nou, even een paar dagen rusten. 3 dagen rusten. Even uitrusten. Even op adem komen. En dan de 4e dag, dan wordt alles weer gecheckt. Gecontroleerd. Gewogen. En overgebracht het geld en al die dingen. Ja, je zou kunnen zeggen, hier is van toepassing Psalm 84. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner, want er wordt er geen eentje gemist, die zal in Sion voor God verschijnen.
Ja, nee. Mag je dat nou nog zeggen? Ik denk nou aan de Eerstaatse oorlog, hè?
Ja.
Dat ze toch weer overvallen waren, dat ze zo bewaard geweest zijn. En wonderlijk eigenlijk, dat we dachten daar op nou, dat is het einde.
Ja. Ja. Ja, weet je waar, zeker. En weet je waar ik ook aan heb moeten denken? Als je dat in onze tijd toepast. Als je nou kijkt bijvoorbeeld in 1948 en in 1951. Dat de Joden uit Rusland, 1991, uit Ethiopië en Sudaan. Ja. Die hebben ook allemaal die reis gemaakt naar Jeruzalem, letterlijk.
Op vleugels van de adelaar.
Hè, met vliegtuigen. Of lopend. He, ze hebben 1000 kilometer gelopen. Uit Soedan hebben ze gelopen door die barre zandbak. En ze kwamen aan. En onder hen zwangeren en zogenden. He, dus ja, dan zie je dat inderdaad heel erg geactualiseerd is. Ja, zeker. Nog steeds. En we kwamen aan in Jeruzalem. Daar staan ook Gods stad onze voeten. Heel letterlijk. En het zilver en zo wordt gewogen. En het getal naar het gewicht van dat alles is 34. En het klopt allemaal. En dan staat er vers 35, ja, wat gaan ze dan doen tenslotte? Dat vind ik ook mooi om op te wijzen. In vers 21 was er een bidstond. En in vers 35, nadat ze veilig aangekomen staan, wordt er een dankstond gehouden. Dan gaan ze de Heere danken. Hoe doen ze dat? Nou, in het Oude Testament deden ze dat door middel van offers. Brandoffers. Offers van lof en dank. Ze offerden de God van Israël brandoffers. 12 runderen voor heel Israël. Ze hebben dus niet alleen de 2 stammen, maar ook de 10 stammen. Ook de achtergeblevenen. Ze waren niet hoogmoedig van, nou, die lui die zijn erg werelds, want die zijn in Babel achtergebleven. Nee, ze waren wel niet helemaal goed bezig, maar ze hebben wel aan hen gedacht. 12 runderen. 96 rammen. Nou, ik met mijn rekenmachientje erbij. 8 keer 12, hè. Een veelvoud van 12. 96 rammen. Lammeren, bokken, ook ten zondoffer. Een brandoffer en een zondoffer gaan altijd samen. Alles uiteindelijk toch ten brandoffer voor de Heer. De bid stond, maar ook de dank wordt niet vergeten. En dan uiteindelijk in vers 36 wordt dan de brief overhandigd. He, met de volmacht van de koning. Dat de plaatselijke stadhouders nou gewoon niet moeilijk moesten doen. Maar ze hadden volmacht om daar te zijn. En Ezra had volmacht om de wetten van God weer te introduceren in het volk. En hoe dat dan zal gaan, dat zien we in hoofdstuk 9. Wat hij dan daar aantreft en hoe hij daarop reageert. Ezra 9, dat is een heel indrukwekkend hoofdstuk. Maar dat houden we voor de volgende keer. Poeh, dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, die was 13 jaar later. Die was 13 jaar. Zullen we tenslotte nog zingen uit Psalm 34. Vers 4. Des Heere engels gaat een onverwinbre hemelwacht rondom hen die Gods wil betracht. Getrouwe Heere in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze avond. We willen u hartelijk danken voor uw woord. We hebben weer samen mogen graven en mogen onderzoeken een gedeelte, een hoofdstuk van uw kostbare getuigenis. Ook vanavond mochten oude, maar ook nieuwe schatten naar boven komen. En Heere, dan willen we u danken voor uw machtige arm, die beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. We hebben dat zo duidelijk mogen zien, Heere, in het leven van Ezra en dat reisgezelschap wat op reis was naar Jeruzalem. Hoe u onderweg bewaarde, hoe de vijand er was, maar u was er ook. En daarom kwamen ze er doorheen. Heere, we willen u danken voor uw bemoedigend, voor die bemoedigende tekst, dat uw hand is ten goede over allen die u zoeken. Al hebben we voor ons eigen hart u nog niet gevonden. Maar ook zoekers mogen we toeroepen, houd aan wat moed, want uw hart zal vrolijk leven. En de hand van de Heere is ten goede over je. Heere, wij willen u danken voor de lessen die we mochten leren, bid stond en dank stond. Het vasten, het vertrouwen op u. Heere, wilt u ons de genade geven, zoals we het gezongen hebben, om alleen op u te betrouwen. Heere, wat stellen we toch vaak in de praktijk? Ons vertrouwen op u, maar ook op andere dingen. Leer ons, o God, om geheel op u te bouwen. En dat we de bestemming mogen weten waarnaartoe we op reis zijn. Heren, wat is het dan bemoedigend? Ook dat hebben we mogen zien. Als je hele geslacht, zoals Adonikam, als je hele geslacht, al je nakomelingen van de oudste tot de jongste, door de Heere geleerd zijn. En ook op reis zijn naar de hemelstad. Heere, gedenkt u dan ons en onze kinderen. Gedenkt u onze gemeente. Opdat ook wij mogen reizen. Nadat Jeruzalem dat boven is. Langs het kruis. Over het smalle pad. Achter de heiland. Tot in het vaderland. Heere, gaat u zo met ons mee naar huis. Behoed en bewaar ons ook op de weg naar huis. Ook daar hebben we uw bewarende hand zo nodig. En verkwik ons door de slaap. Zegen ons in alles. Om Jezus wil. Amen. Graag tot de volgende week.